Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom weer iedereen bij de podcast Onvolwassen Jeugdrecht. En wat hebben we vandaag? Een uitspraak beginnen we mee met de Hoge Raad.
Ja.
Van 19 december 2025, vorig jaar. En dat is eigenlijk de uitspraak van de Hoge Raad in antwoord op prejudiciële vragen die de rechtbank in Noord-Nederland had gesteld. En daar hadden wij al in onze podcast nummer 14 van 13 april 2025, zijn we daar al, hebben we eigenlijk die uitspraak besproken. En toen hebben wij toch ook een beetje onze mening gegeven en een voorspelling, een hopelijke voorspelling van wat de Hoge Raad gaat uitspreken, hè? En is het een beetje uitgekomen?
Nou ja, is het een beetje uitgekomen? Wil je mijn eerlijke mening over wat ik vind wat de uitspraak eigenlijk is? Of zeg je van, want ja, ik ben daar wel heel kort door de bocht in. Maar misschien is het wel handig om eerst even aan te geven wat de twee belangrijke vragen waren van. Want er zijn altijd mensen die misschien podcast nummer 14 niet willen afluisteren. En gelijk even een verslag willen hebben van in ieder geval. De kinderrechter, dat was Noord-Holland, was het, hè?
Noord-Nederland.
Ja. Die liep al tegen een x-aantal dingen aan. En die denkt, ja, ik heb hier een zaak waarbij er sprake zou zijn van een uithuisplaatsing bij oma. Dus een netwerkplaatsing.
Ja.
Maar wat wilde het geval in die zaak? Pleegzorg zat in die zaak en die was het overduidelijk niet eens met jeugdzorg, de GI.
Met de plaatsing
bij oma. Ja. Die had echt een hele waslijst aan zorgen, grote zorgen.
Ja.
En die hebben gezegd, nou, dus de screening is eigenlijk negatief en we stappen zelfs uit de zaak.
Precies.
Zo ernstig was het. Die zeggen van,
oma's afgekeurd door pleegzorg.
Ja. En dat is dus blijkbaar hoog opgelopen achter de coulissen. En de pleegzorg heeft gezegd, dan trekken wij onze handen hiervan af. Want daar kunnen wij niet achter staan. Die rechter, die wordt daarmee geconfronteerd.
Ja, want de GI, die wilde nog steeds die plaatsing voortzetten. Ja. De raad was het daar ook wel mee eens.
Ja.
Dus dan krijg je eigenlijk dat de GI en de raad zeggen, ja, is toch prima. En oma was er natuurlijk ook mee eens.
Ja.
En alleen pleegzorg, die had gezegd, ja, maar wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor deze oma. En dan, ja, dus die rechter, die had zoiets, ja, wat moet ik nou?
Wat moet ik nou? En wij hebben het natuurlijk toen over gehad, hè. Er zijn natuurlijk een x-aantal mogelijkheden. Die hebben natuurlijk, de vraag is, en die is natuurlijk ook uiteindelijk door de rechter ook bekeken en ook overwogen in zijn of haar beschikking. Je kan natuurlijk te maken hebben met een pleegzorg in dit geval die een negatieve screening hebben. Maar je kan natuurlijk ook te maken hebben met geen screening. Dat er gewoon geen screening is geweest.
Als jij geen vergoeding wil hebben.
Bijvoorbeeld. Hè,
dus het is een vrijwillige plaatsing. En jij hoeft, jij zorgt voor het broertje, voor je neefje, ik noem maar wat.
Ja.
Hè, want je broer kan er niet voor zorgen. En jij regelt dat allemaal. Dan is daar geen screening, er is geen toezicht. Nee. Op het moment dat jij zegt, ja, maar ik wil in aanmerking komen voor een pleegzorgvergoeding.
Ja.
Ja, dan ga je dat circuit in en dan moet je opeens gescreend worden.
Het is natuurlijk, maar dat is even iets wat ik me nu even te binnen schiet. Het zou natuurlijk misschien wel het meest acceptabele zijn als je eigenlijk altijd wel een pleegzorgscreening hebt. Of in ieder geval screening van een andere partij dan alleen maar de GI of de raad, hè. Voor de zekerheid, goed in het gezin kijken, zijn wij het als derde, onafhankelijke derde, zijn we het daar natuurlijk ook wel mee akkoord. Maar goed, in ieder geval, dat terzijde. De rechter was daar dus mee geconfronteerd en die zegt van, nou, weet je, ik geef, was er nou wel of niet een voorlopige, voor mij was er zelf,
hij
niet bij oma.
Inderdaad, die rechter had gezegd, ik wijs dat gewoon af, maar ik verklaar het niet uitvoerbaar bij voorraad. Dus op het moment dat je in hoger beroep gaat, dan
Dus op die manier had hij het even voorlopig opgelost. En gezegd van, nou oké, dan ga ik de Hoge Raad prejudiciële vragen stellen.
Ja.
En de eerste vraag was of de zorgen van de pleegzorgaanbieder over de veiligheid van de minderjarigen, of die dusdanig veel gewicht in de schaal zou moeten leggen.
Ja.
dat je daardoor als rechter zijnde op een gegeven moment niet meer kan overgaan tot plaatsing bij de betreffende netwerkplek.
Ja, zou je dat zelfs moeten voorkomen als rechter
dat is, ja,
zijnde?
Dus dat was de eerste vraag. En een tweede vraag was of op het moment dat er sprake is van voogdij, dus dat de ouders ontheven zijn uit het gezag, of je dan ook nog altijd als ouder zijnde, de biologische ouder, ook nog eventueel een geschil kan opbrengen bij de rechtbank. Zoals je natuurlijk hebt in 262b, artikel 262b, op het moment dat er alleen nog sprake is van ondertoestelling want uit huisplaats, heb je nog het gezag en je bent niet eens met de lijn die de GI inzet of wat dan ook. Je hebt problematieken over dingen. Je zegt van, nou, ik kom er niet uit, ik leg bij de rechtbank neer in het kader van zogenaamd het geschil. En de rechtbank wil ook weten van, oké, op het moment dat je als ouder geen gezag meer hebt, is er sprake van de voogdij. Dus de, laten we zeggen, het verkapte gezag ligt dan bij de GI. Of misschien wel bijna bij de pleegouder. Kan de biologische ouder dan nog altijd wel naar de rechtbank toe op het moment dat er een geschil is? Nou, ja. Dus dat is het tweede verhaal. Maar dat was ook wel van belang in deze zaak. Want het hing er heel erg nauw met elkaar samen. Omdat de rechter voorzag natuurlijk wel die problematiek van ja, een van de ouders dan de ouders hadden natuurlijk ook natuurlijk problemen van plaatsing bij oma. Ja, op het moment dat er dan sprake is van voogdij vanuit de GI. En ja, als ouder al eigenlijk al sowieso natuurlijk niet echt voorstander zou zijn van dusdanige plaatsing. Dan kan je eigenlijk al wel voorzien dat je continu geschillen zou kunnen hebben. En ja, is daar een mogelijke oplossing? Dus dat was de tweede vraag.
Ja, precies.
Nou ja, jij stelde mij natuurlijk de vraag, maar ik ben natuurlijk best wel lang aan het woord geweest. Misschien dat jij als eerste dan toch het antwoord van de Hoge Raad op vraag 1 zou willen geven. Ja. En wellicht ook gelijk wat jij daar nou van vindt.
Ja. Ik denk dat het antwoord van de Hoge Raad is, denk ik, eigenlijk heel voorspelbaar.
Ja.
En ook wel juist. Eigenlijk zegt de Hoge Raad, die zegt van, nou, op het moment dat een pleegzorgorganisatie zegt, wij kunnen niet staan achter de veiligheid van de kinderen in dit pleeggezin, dan is dat iets wat een rechter moet afwegen. De Hoge Raad zegt, dat betekent dus niet dat jij als rechter dus maar moet zeggen, hé, maar daar kan het kind niet plaatsen, niet verblijven.
Nee.
Nee, het is een overweging in de totale belangenafweging die jij moet maken. Hè, dus in heel concreet in deze situatie. Mm-hmm. Pleegzorg, die keurt de oma af. De gecertificeerde instelling, die zegt, nou, wij vinden het goed. De Raad voor de Kinderbescherming vindt het goed. Nou, je hebt natuurlijk nog oma die ik iets zegt over, ja, dit zijn allemaal beschuldigingen, hè? Het is allemaal niet bewezen, het is niet, het klopt ook niet. Nou, dus zo krijg je natuurlijk voor de rechter een belangenafweging.
Ja.
En daar moet de rechter een beslissing over nemen. En zegt de Hoge Raad dan, maar op het moment dat jij vervolgens als rechter er dan van overtuigd raakt dat die plek niet veilig is,
mm-hmm.
dan heb jij wel natuurlijk de plicht vanuit de bescherming die je de minderjarigen moet bieden. Dan heb jij wel de plicht om ervoor te zorgen dat die plaatsing niet door kan gaan.
Ja. En jij zegt, ik vind het een acceptabele, te verwachten uitspraak van de Hoge Raad die
kijk, waar
een prejudiciële vraag voorgelegd krijgt van de rechter die uiteindelijk in nood zit van wat moet ik hiermee aan?
Ja, ik vind als we ook kijken naar wat hebben wij destijds gezegd.
Mm-hmm.
In onze analyse van die vragen die de rechter had gesteld aan de Hoge Raad, is ja, toen vonden we het al geen goed iets om te zeggen van, oké, dus als pleegzorg het afkeurt, dan moet het stoppen. Want er kan veel meer aan de hand zijn. En wat is de kwaliteit van die screening? En de netwerkscreening is veel anders dan gewoon dat jij, als jij je aanmeldt. We hebben het gehad over het risicomijdig gedrag, wat er is ook een meisje van nul. We hebben het gehad over de vergelijking met andere plaatsingen waar dan geen pleegzorg is. En,
ja.
Maar we hebben ook benoemd dat er natuurlijk wel een algemene plicht ligt voor de overheid om ook de kinderen te beschermen. Ja. Dus als de Hoge Raad in deze situatie zegt, ja, het is gewoon een afweging die de rechter moet maken. En zo'n afkeuring van pleegzorg, dat is ja, gewoon een onderdeel van de afweging die gemaakt moet worden. En tegelijkertijd moet je inderdaad wel oog hebben als rechter ook dat het veilig is. En als jij overtuigd bent dat het onveilig is, ja, dan moet je daar iets mee. Dat vind ik in die zin wel logisch. Ben ik er nog niet mee klaar?
Nee.
Want ik heb er wel wat principiële dingen mee.
Ja.
Kijk, wij hebben natuurlijk vorige keer ook al gezegd, en dat blijft voor mij voorop staan, de grenzen van het geschil.
Ja.
En wat is hier je juridische ingang? Er ligt een verzoek.
Ja.
De gecertificeerde instelling, die vraagt om een machtiging uit huisplaatsing.
Ja.
En dat is geen verplichting, dat is een bevoegdheid.
Ja.
En die bevoegdheid die is erop gebaseerd dat je namelijk zegt, daar waar het kind nu zit, namelijk bij de ouders of bij de moeder of de vader, daar is het noodzakelijk dat het kind daar uit huis wordt geplaatst.
Juist.
Dat is de afweging die bij de rechter voor ligt.
Ja.
Vervolgens geeft dus de rechter toestemming voor die uithuisplaatsing. Die vindt het noodzakelijk. En dan is het vervolgens aan de GI om te beslissen waar gaan we dat kind plaatsen.
Ja.
En dan hebben we al allerlei discussies. Want de wet heeft het alleen maar over een machtiging uithuisplaatsing.
Klopt.
Maar in de praktijk kan het dus zijn een netwerkplaatsing bij oma of bij de zwager. In een gezinshuis.
Ja.
He, dat is ook een netwerkvoorziening, maar wel een gezinsvoorziening. Wordt wel apart benoemd, terwijl de wet kent dat op zichzelf niet. En een instelling.
Ja.
Daarvan zegt de wet wel van ja, in een instelling, dan moet je wel hele bijzondere redenen hebben. Dus al dat soort complexiteit heb je erop. Maar dat is dus wel het verzoek wat wordt gedaan. Nou, en dan hebben we al de discussies. Oké, een GI die vraagt een uithuisplaatsing, nou, zeg in een normale reguliere pleegvoorziening.
Ja.
Maar jij zegt als ouder waar jouw kind uit huis wordt geplaatst, nee, maar mijn broer is beschikbaar.
Ja.
En iedereen, en ook rechters, die zullen in principe bevestigen, ja, dat heeft wel echt de voorkeur.
Voorkeur in het netwerk plaatsen.
Nou, wat zien we dan in praktijk nog wel eens? Dat zo'n GI dan zegt, nee, maar dat willen we niet. Omdat die broer, in dit voorbeeld, staat te dicht bij de ouder.
Ja, dat kan allerlei redenen hebben.
Of, dus die ouder die zegt bijvoorbeeld, ja, al die zorgen, het klopt allemaal niet. Ja. Het is niet waar, het ligt anders.
Dus dan zijn ze bang dat die broer
en die, broer,
die kinderen
ja, dan krijg je verwijt. Ja. Dan krijgt het verwijt dat die broer de zorgen bagatelliseert.
Ja.
Maar goed. Maar even terug naar waarom ik hierover begon. Dus de GI die vraagt een machtiging uit huisplaatsing en pleegzorgvoorziening.
Ja.
En dan zeg jij als ouder, nou rechter, ik ben het niet eens met de uithuisplaatsing. Maar goed, als u dat wel noodzakelijk vindt, dan vraag ik u wel om de plaatsing te doen bij in het netwerk bij mijn broer.
Specifiek in ieder geval in de beschikking op te nemen, plaatsing daar en daar. Ja.
Nou, en dan zie je dus al, ik denk dat het inmiddels wordt er niet meer zo heel moeilijk over gedaan, maar daar heb je al een soort van principiële discussie. Dus dan zie je dus ook diverse uitspraken erover, dat de rechter zegt, ja, maar dat is het verzoek niet.
Uit huisplaatsing.
Dus ik kan dat niet toewijzen. In andere situaties doet een rechter het wel.
Nou ja, ik weet wanneer dat het natuurlijk werkte, en ik weet natuurlijk niet, zal natuurlijk nog steeds wel hetzelfde zijn, is op het moment dat je als ouder de rechter kan overtuigen van het feit dat je gewoon anders bang bent dat het kind weer voor de zoveelste keer misschien weer ergens anders wordt verplaatst en ga zo maar door. Je hebt natuurlijk te maken met het feit op het moment dat de rechter zegt ik plaats het kind daar en daar, dan ga je er ook vanuit dat er zekerheid is dat de GI niet zomaar weer kan zeggen nou we pakken het kind weer op en we plaatsen het toch weer alsnog daar. Want dan moet de GI een 265i verzoek neerleggen. Hè? Op het moment dat je natuurlijk daadwerkelijk hebt vermeld als rechtbank zijnde van in de beschikking plaatsen bij oma. Als je op een gegeven moment de GI zegt nee, we gaan dan toch weer het kind uiteindelijk weer ergens anders neerzetten. Dan moet de rechter, of dan moet de GI het via de rechter laten lopen.
Ja.
Als jij een algemeen uithuisplaatsing beschikking hebt, dan kan de GI wat makkelijker natuurlijk, zoals het
ja, als ik maken denk dat er... Wel het verschil is, de 265i is volgens mij als het een jaar er zit.
Ja, oké. Okay.
En in het andere geval, als jij een netwerkplaatsing hebt en ze willen het ergens anders doen, dan hebben ze daar geen bevoegdheid voor. Nee. Dus dan moeten ze op die grond...
Nee, oké, okay, mee eens.
Maar het punt is hier dus van, oké,
okay,
we hebben te maken met de grenzen van het verschil. Die wordt bepaald door het verzoek.
Ja.
Jij kan dus rechter zeggen, ja, machtiging uit huisplaatsing noodzakelijk. Nou, het verzoek dan, of een netwerk. Hè? Je geeft eigenlijk een positieve beslissing dat het in een netwerk kan zijn, of in een normale pleegvoorziening, of een gezinshuis, of misschien een instelling.
Ja.
Alleen dat je dan als rechter vervolgens ook zou kunnen zeggen, hè, dat is eigenlijk de consequentie van wat de Hoge Raad zegt. En wat die rechter dat in Noord-Nederland dan vroeg,
ja,
kan ik ook zeggen, ja, oké, maar niet bij oma.
Ja.
Vind ik strijdig met dat hele aspect van de grenzen van het geschil.
Ja,
maar daar gaat de Hoge Raad niet op in.
Nee, als je het zo bekijkt, inderdaad, dan is dat inderdaad een aparte. Ja, mee eens. Ja, dat is een leuke invalshoek die je brengt. Of je zou kunnen zeggen op het moment dat de Hoge Raad dit dus inderdaad stelt, even vanuit jouw visie beredeneert, dan staat de Hoge Raad er indirect dus voorstander van om in beschikking ook te mogen benoemen plaatsing daar en daar.
Dat
zou je indirect hier aan op kunnen maken.
Zou je natuurlijk eruit kunnen brengen.
Ja.
En weet je wat nou grappig is over die benadering die ik net heb? Mm-hmm. En dan vlieg ik even naar de tweede prejudiciële vraag. Altijd wel lastig.
Ja, ja.
Van nou, doen we die geschillenregeling.
Ja. Hè?
Dus jij zei het net al, je hebt de geschillenregeling natuurlijk van een ouder met een GI.
Ja.
Bij een ondertoezichtstelling. Je hebt natuurlijk ook de geschillenregeling tussen twee ouders met gezag.
Zeker. Hè?
Dus er zijn gewoon geschillenregelingen. Maar niet in een voogdijsituatie. Nou, wordt dat wel geopend in het wetsvoorstel wat er ligt.
Ja.
Alleen heeft de wetgever daar op dit moment van gezegd, ja, maar niet voor ouders.
Nee.
Goed, daar kunnen we nog wat van vinden. Nou, maar wat is dan eigenlijk de redenering die de Hoge Raad nu dan geeft over... Want dat was eigenlijk, wat zegt de Hoge Raad daarover? Wat is antwoord op die vraag? Dat gaan we niet doen. Want het wettelijk systeem is daar niet voor.
Nee, klopt.
Hè, dus dat is aan de wetgever.
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Kijk, en dat vond ik dan weer zo grappig. Dat zie je dus hier in één uitspraak met twee vragen. In de eerste vraag voorziet het wettelijk instrumentarium er niet in om een te zeggen van nou, ik geef wel een machtiging, maar niet bij oma.
Ja.
Dat is niet wat de wet mogelijk maakt, wat ook niet in het systeem past van de wet. En dan zoogt de Hoge Raad, nou, dat moet je toch maar doen.
Ja.
Maar die andere vraag, dan zegt ook, ja, dat past niet in het wettelijk systeem, dus dan doen we, dat mag ook niet.
Nou lees ik wel bij de Hoge Raad, uit even vraag 2 en vraag 1 heb ik ook wel mijn bedingen over zo, over het stukje over of je wel of niet later als ouder zijnde dan toch nog een geschil bij de rechter voor kan leggen, over dat stukje eventjes. De Hoge Raad zegt hier wel heel duidelijk in van, nou ja, er zijn wel toch altijd nog wel manieren om je problematiek voor te leggen bij de rechtbank. Als je vindt dat de GI of de voogd niet op verantwoorde wijze zijn taak uitoefent in het kader van ontwikkeling van het kind. Hè, dus de Hoge Raad zegt, wij vinden dat die kans
er is
opstaat,
in voorzien.
Er is al in voorzien.
Ja.
En dat vinden wij voldoende.
Ja, en daarvan denk ik wel, ja, dan ben je toch wel even losgezongen van de praktische realiteit. He, want wat zegt de Hoge Raad? Ja, jij kan naar de rechtbank voor een informatievoorziening.
Ja.
Je kan naar de rechtbank voor een omgangsgeschilregeling. En jij kan nog vragen om de GI te laten ontslaan.
Ja.
He, als, even serieus, ik heb het niet nagezocht, maar dat is echt nog nooit gebeurd. Ligt ook een hele zware criterium.
Ja.
Dat gaat niet gebeuren. De omgang en informatie, ja, dat is ook allemaal prima. Maar daar gaat het dus niet om. Waar het dus om gaat, En dat is natuurlijk hartstikke actueel met dat hele Vlaardingse meisje.
Ja.
Dat soort zorgen. Dus jij ziet gewoon, er wordt niet goed voor mijn kind gezorgd. Mm-hmm. Of mijn kind wordt mishandeld. En jij legt dat neer bij zo'n GI. En wat we bij het Vlaardingse meisje hebben gezien, dat zo zie ik dat veel vaker. Voorbeeld. Mm-hmm. Jij kent het liedje van... We hebben natuurlijk kerst nu gehad over Flappy.
Ja, ja, ja.
Hè? Joep van het Hek, die had zijn kersthit over... Ja,
dat konijn.
Flappy. Ook, dus ik heb een verhaal, mm-hmm. een stapje erger.
Ja.
Het is dus niet alleen het konijn wat klaargemaakt moet worden voor de kerst. Mm-hmm. Nee, de pleegkinderen worden zelf gedwongen om het keeltje door te snijden van dat konijn.
Ja.
Vind ik heftig.
Dat is nogal heftig. Nou,
dus zo'n kind, het loopt weg bij pleegouders, komt weer terug in de familie, is weer wat ouder, vertelt dat verhaal. En hoe denk je dat jeugdbescherming reageert?
Ja, als ik jou zo mag horen, waarschijnlijk bagatelliserend. Ja.
Precies.
Ja.
Of ze het nou wel of niet aan pleegouders hebben gevraagd, mm-hmm. maar in elk geval is het niet waar.
Nee.
Hè? Dat is niet gebeurd, dat verzint het kind. Ja, nou ja, ik denk, sorry, dat verzint het kind. Kind niet. Maar daar zie je dus, en dit is, ik vind dit gewoon, dit is natuurlijk een illustratief voorbeeld. Mm-hmm. Maar zo zie ik dat vaker in andere situaties. Er vindt gewoon mishandeling plaats.
Ja.
Jij wilt dat als ouder bespreekbaar maken. Maar de luiken gaan gewoon dicht.
Ja.
Bij de gecertificeerde instelling. Ze willen het niet horen. Of op het moment dat het dan maar ontkend wordt. Dan is dat meteen in orde. Dat is de praktijk.
Ja, maar
en
kijk,
dat is dus. Daarmee kan je niet naar de rechter met je informatieregeling.
Ja, ik ben
met
het
je
daar
omgang,
niet mee eens. Ja, weet je, ik snap jouw verhaal. Hè, maar ik heb... denk ik twee keer, niet zo vaak, want het gebeurt niet vaak, is dat je dus inderdaad een verzoek doet tot wijziging van voogd. Hè? Dat je zegt van, nou, oké, deze voogd maakt zulke fouten. Of inderdaad, hè, dan zou je ook zo'n vaas dit kunnen onderbrengen van, wordt niet naar geluisterd, terwijl we enorme zorgen hebben over de opvoedkundige praktijken van het betreffende pleeggezin. Als het gaat over wel of niet een keeltje doorsnijden van een konijn. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, het strookt natuurlijk niet met de realiteit, want er wordt dan misschien bij de rechtbank ook nooit toegewezen. Maar wat verwacht jij dan van een geschillenregeling? Ja, weet je, dat is, ik bedoel, als je kijkt naar 262b, stel nou dat jij inderdaad, dat jij dus wel dan, dat de Hoge Raad zegt, nee, wij vinden dat ouders daar wat mee moeten kunnen. Ja?
Ja.
En jij gaat even vergelijken, je brengt het onder de huidige situatie. Je zegt van, nou, ik wil een wijziging van de voogd. Hè? Ik bedoel, er gebeuren hele ernstige dingen. Nee, luister niet naar ons. Of je hebt het een geschil. Maar, ik bedoel, dan is uiteindelijk de kans aannemelijk dat er uit allebei de rechtszaken hetzelfde antwoord komt van de rechtbank. Van, nou, we hebben de GI gehoord. Die geven aan, die hebben goed onderzoek ernaar gedaan. En het verhaal klopt niet.
Kijk,
nee, snap je. Dus,
ja, ik snap
je,
het,
dus, waar, dus waar wat mij... is jouw problematiek dan, zeg maar? Daarin?
Ja, en wat kan je bereiken? Hè? Dus dat hoor ik
nee,
ook
zeker. Ja. Ja.
Ik denk, in zo'n situatie, je staat hier dus als ouder, sta je met je rug tegen de muur en je kan niks. Hè? Dan is het gewoon, de luiken gaan dicht en je kan dus niks. Met zo'n geschillenregeling kan jij wel naar de rechtbank. Mm-hmm. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, ik eis wel dat het onderzocht wordt. Of ik wil dat het kind gehoord wordt. Of ik wil dat pleegouders onder ede gehoord worden. Dus dan gaat er wel dan iets gebeuren. Mm-hmm. En misschien dat zo'n rechter daar anders tegenaan kijkt. En denkt van, ja, zo eenvoudig is dat niet. Het is niet gebeurd. Ik heb het kind gesproken. Ik heb pleegouders gesproken. Er is wel iets gebeurd. En hoe acceptabel of onacceptabel
en
is dat?
En jij ziet die mogelijkheid niet binnen de huidige...
De luiken gaan dicht en je kan niks.
Nee, maar ik bedoel, op het moment dat je een verzoek indient bij de rechtbank, zegt van, ik wil een wijziging voogdij.
Nee, maar dat kan niet.
Want?
Als ze bij de...
Stel dat Wim Schrikkelgroep is de voogd. Noem maar eventjes gewoon dwarsstaat in dat stuk van het konijnverhaal, zeg maar.
Ja.
En je zegt, nou ja, luister, ik wil één ding. Ik wil niet meer dat de WSG hier een voogd over is. Want ik bedoel, die nemen mijn verhaal niet serieus, terwijl er heel veel problematieken zijn. Je zou het nog zelfs kunnen koppelen aan herstelgezag. Hè? Ik bedoel, als je slim bent, koppel je gelijk herstelgezag. Je hebt gelijk twee verzoekschriften in één om extra druk te zetten.
Ja.
Daarmee hoop je dan toch ook de rechter te motiveren om dit als een geschil te zien in de kader van oké, wat moet ik hiermee?
Nee, dat
ja,
was...
Ik probeer je nu niet onderuit te halen natuurlijk, maar ik zie het probleem niet.
Nee, oké. Waar jij het Hoge Raad dan over hebben, mm-hmm. is natuurlijk de wetsartikel 328 van boek 1, waarin dan staat dat de rechtbank op verzoek de voogdij kan beëindigen.
Ja.
De wet zegt dan wel, oké, welke situatie kan dat? Nou, in elk geval moet sprake zijn van een...
ontwikkelingsbedreiging.
Een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Ja. Dus eigenlijk de ondertoezichtstelling voor...
De eisen voor ondertoezichtstelling. Voor een oude, is apart, hè?
En die voor een gecertificeerde instelling.
Ja, misschien analoog, ja. Logisch.
En laat ik het dan zo zeggen. Ook als je kijkt, het is een enorm hoge drempel. Dus ik vind dat geen realistische ingang. Ik ben het wel met je eens dat je dan zou kunnen zeggen... oké, daar heb je dan wel een ingang. En de voorbeelden die ik gaf gaan natuurlijk ook wel over... een kind wat dan eigenlijk mishandeld wordt... en in die zin ernstig bedreigd wordt in de ontwikkeling. Dus daar zou je dan inderdaad de Hoge Raad nog dat mee kunnen geven. Maar ik vind hem wel... Ik zoek eigenlijk naar een wat laagdrempeliger... geschillenregeling. Volgens mij is dat nog wel iets wat er niet is.
Nee, ik begrijp jou wel. Hè? Maar we hadden het net eventjes snel nog even over 262b. De bekende geschillenregeling binnen de OTS-UAP. Als je kijkt naar 328 jurisprudentie, zie je natuurlijk heel veel afwijzingen.
Ja, precies. Ja.
Maar als je kijkt naar 262b, zie je ze waarschijnlijk ook.
Ja.
Mee eens?
Ja, is ook zo.
Kijk, maar het probleem, het probleem is natuurlijk, en dan kom je continu in dit rechtsgebied tegen, en dat is al vanaf aflevering 1 tot en met nu, ik hoop dat je het met me eens bent, is op het moment dat je procedeert tegen een overheidsorgaan, sta jij met de bekende 2-0 achter. Maar de kans is überhaupt natuurlijk vrij klein. Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat de Hoge Raad denkt, ja, op het moment dat we hier aangeven dat ouders hier ook gewoon een geschil kunnen voorleggen wat ons betreft, dat zij voorzien van dan komen er weer een hele hoos aan procedures. En dat
weet je,
dat
die angst was er toen ook bij de 262b. Daarom hebben ze die advocaat verplicht gesteld voor die geschillenregeling. Ja. Maar die hoos is er helemaal niet gekomen.
Nee.
Ik vind, je kan gewoon analogie toepassen. Ik weet nog dat in het wetboek staat dat je als ouder of iemand die in een nauwe betrekking staat tot de minderjarige... Mm-hmm. kan jij verzoeken om wijziging van de omgangsregeling.
Ja.
Ja? De GI staat daar niet genoemd.
Nee.
En die staat niet in een nauwe betrekking. Nee. Hè? Maar die kunnen wel voogd zijn, maar dan sta je nog steeds niet in een nauwe betrekking. Nou, de Hoge Raad heeft dat ook uitgebreid. Nee, het staat weliswaar niet in de wet. Maar ook de GI kan een dergelijk verzoek doen.
Ja.
Nou, als we hier de geschillenregeling hebben binnen de OTS, tussen ouders met gezag, zou je best kunnen zeggen van, nou, vind ik, als Hoge Raad, want op andere momenten doen ze het natuurlijk wel.
Ja.
De ene moment zeggen ze, ja, dit is aan de wetgever. En het andere moment zeggen ze, ja, maar dit past wel in het systeem van de wet en dat kan uitgebreid worden.
Ja.
Hadden ze hier ook kunnen doen. Ik denk dat het een meerwaarde heeft. Maar goed, het ligt nu gewoon bij de wetgever. Nou, gaan we even terug naar die eerste.
Ja, daar wilde ik heel graag nog iets over zeggen. Ja. Want jij hebt natuurlijk jouw mening daar expliciet over gegeven. Ik ben er wel iets meer anders tegenaan gaan kijken dan in onze oorspronkelijke podcast over dit onderwerp.
Mm-hmm.
Als ik zeker kijk nu naar beslissing van de Hoge Raad, beschikking noem het. Uitspraak. Ik vind het eerlijk gezegd... ik vind het nog dan wat hier door de Hoge Raad wordt uitgesproken. Kijk, je ziet hier een rechter die letterlijk zegt van nou, help mij en andere rechters hier mee omgaan. En wat de Hoge Raad doet is eigenlijk van u moet het maar zien in dat soort momenten. En u weet dat het belang van het kind staat voorop. Dan denk je, bedunkt, dat weten we toch al lang. Ik bedoel, dat behoor je in iedere procedure te doen. Ik vind het een holle... Holle huls? Toch?
Lege huls.
Lege huls uitspraak. Ik bedoel, me dunkt dat de rechter naar dat soort momenten moet kijken. Maar dat is ook de reden waarom dat ze zegt dat de rechter zegt, help mij in zo'n situatie. Kijk, en als je het dan hebt over... kijk, een kinderrechter, we hebben het daar wel vaak over gehad, is eigenlijk vaak relatief leidelijk in UAP-zaak. Hè? Ik bedoel, die gaat niet superactief in de zaak, die doet het met de stukken die ze hebben, wat ze op zitting horen, that's it. Maar op het moment dat je dus dan, en dat vind ik dus dat de Hoge Raad daar de plank mee mislaat, op het moment is blijkbaar dat je dus te maken hebt met de wetenschap dat er een pleegzorginstelling zelf zegt van, joh, we stoppen ermee, want die hebben we geen zin in, want wij willen onze handen niet branden aan wat de GI wil, dan ineens verwacht de Hoge Raad blijkbaar dat de kinderrechten heel actief ineens moet zijn en blijkbaar uit het niets allerlei informatie moet gaan genereren om dan tot een juiste beslissing te komen. Maar wat gebeurt er als de kinderrechter dus in deze zaak dan op basis van die stukken die er zijn, hè? Ik bedoel, en de informatie die je normaal gesproken hebt, hè? Ik bedoel, uiteindelijk is dat het dus waar hij of zij het mee moet doen. En je krijgt zo'n zaak als deze en er gebeurt daadwerkelijk toch wat met het kind bij oma. Dan is het dus de rechter die uiteindelijk dan, tussen haakjes dan maar de schuldige zou zijn. Dus wat gebeurt er? Ik denk, dat denk ik dus, met zo'n uitspraak als deze van de Hoge Raad, dat de kinderrechter nogal sneller denkt van, nou ja, ik volg maar nog meer de GI. Want blijkbaar in deze zaak ook de Raad en de GI vinden het goed. Nou, laat ik het dan maar voor de zekerheid ook maar doen. Ik ga hier niet mijn handen aan branden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar goed, dat kan dus alleen als de rechter dan ook overtuigd. Maar goed, ja, dat kan hij dan ook.
Hoe kan je overtuigd zijn van op basis van informatie die er dan op dat moment alleen maar ligt? Ik bedoel, ik zie in deze zaak, heb ik in ieder geval niet gelezen, dat pleegzorg was uitgenodigd.
Nee, weet ik niet.
Nee, nou ja, ik me nog kan herinneren aan die zaak, maar ik bedoel... Ja, en dan ga je natuurlijk kijken van... Dus dan zou zo'n zaak nog weer moeten worden aangehouden op basis van zijn uitspraak van de Hoge Raad. Van, nou, dan moet je dus blijkbaar pleegzorg weer uitnodigen voor een nieuwe zitting. Wat waar nou uw bezwaar?
Nee, maar de Hoge Raad doet dat natuurlijk niet, hè? Die
nee, maar ik heb het over de rechtbank zelf.
Ja, precies.
Als jij dus echt gewoon dan zo'n dilemma hebt... Precies. Dan kun je zelfs nog zeggen van, nou, ik laat er ook nog een psycholoog naar kijken, bla, bla, bla. Ja, hoe lang duurt zo'n zaak dan wel niet? Ja, ik vind nogal wat eigenlijk de Hoge Raad dan op het bordje legt van een kinderrechter die het moet doen met de informatie die er ligt.
Nou ja, het is wel, en dat is natuurlijk ook weer de leidelijkheid van de rechter, die kan zich natuurlijk alleen maar baseren op hetgeen partijen op tafel leggen.
Ja, maar vind jij dat de Hoge Raad hier eigenlijk, vind ik dat de Hoge Raad zegt, ja, maar u moet afstappen van uw leidelijkheid.
Nou, dat is natuurlijk, en daar begon ik ook mee, de basis is een verzoek. Dus in dit geval is er een verzoek van de GI... voor verlenging van de machtiging uit huisplaatsing.
Ja.
Pleegzorg is geen partij daar. Nou, nee. Kennelijk zit er in het dossier iets... Hè, dat pleegzorg heeft afgewezen. Dat is natuurlijk ook goed dat de rechter daarover geïnformeerd wordt. Hè. 3-3 jeugdwet, dan moet dus ook een verplichting van de GI... om volledig te informeren. Maar het raakt het verzoek niet. De GI heeft die afweging gemaakt. Het is veilig, wij willen die machtiging verlengen... En inderdaad, met de Hoge Raad introduceert hij wel iets nieuws.
Ja.
Hè? Maar goed, dat is precies dat hele punt. De grenzen van het geschil plus de duidelijkheid van de rechter.
Ja.
Daar wordt natuurlijk hier eigenlijk met een breekijzer een opening gemaakt. Hè? Onder verwijzing dus maar naar het belang van het kind. Ja. Maar ook wel... natuurlijk de internationale verplichtingen om het kind te beschermen.
Ja, het is ook sowieso in überhaupt direct de taak van de rechter om het kind te beschermen. Ja, bedoel, heb je niet eens... Kijk, weet je, eigenlijk zou je bijna zeggen van... ik neem aan dat je het met me eens bent als je kijkt naar de grenzen van het geschil, ga zo maar door. Eigenlijk zou die rechter dan niet anders meer kunnen zeggen van... joh, weet je wat, ik geef een machtiging uit huisplaatsing, punt. Zonder dat ik erbij zet van bij oma.
Of hij wijst het af. Maar dat is geen reële optie.
Dus als je rechter gewoon denkt van, nou ja, ik weet het niet.
Ja.
Ik ga daar ook mijn handen niet aan durven branden. Ik bedoel, daar komt het op neer.
Ja.
Dan, mee eens toch? Dan zou die rechter nog maar één optie hebben als je kijkt naar zijn uitspraak van de Hoge Raad. Van, nou ja, dan geef ik alleen mijn machtiging aan de uitspraak.
Nee, en dat is dat hele punt natuurlijk. Dat de Hoge Raad, wat ik al zei, heel logisch is.
Ja.
Dat natuurlijk... een rechter ook oog moet hebben voor de veiligheid van het kind.
Ja, tuurlijk.
Maar het is een enorm open deur.
Ja,
en wat nou, Hoge Raad, eens, ja,
die open
deur. En wat Hoge Raad laat liggen. Hè, want die zeggen dus, daar moet je iets mee als rechter.
Ja.
Zonder eigenlijk dat in het juridische jasje te passen van de leidelijkheid van de rechter en de grenzen van het geschil met het verzoekschrift.
Ja, nee, mee eens. Dus, ja. Maar nog eventjes voordat je de podcast beëindigt. Als de GI het verzoek doet, plaatsing, ik verzoek u uit huis te plaatsen bij oma.
Ja.
Is het dan, of de GI verzoekt, ik verzoek een machtiging uit huis plaatsen. Hè?
Ja? Ja. Bij in een
vind jij dan dat de Hoge Raad dan hier dus nu eigenlijk stelt, van op het moment dat de GI zegt van ja, ik verzoek plaatsing bij oma, zonder een secundaire optie van dan wel machtiging uit huis plaatsen. Dus alleen maar dat.
Ja, precies.
Vind jij dan dat de Hoge Raad dan nu uiteindelijk stelt, met behulp van deze uitspraak die ze heeft gedaan, beste rechter, stap af dan. Stap op dat moment dan maar af van je leidelijkheid en neem meer verantwoordelijkheid zoals we ooit...
Nou, dat is dus heel interessant.
Begrijp je?
En dan gaan we dus ervan uit dat die rechter dan alles gehoord en gezien hebbende,
ja,
de afweging maakt. Ik hecht heel veel waarde aan het oordeel van pleegzorg.
Ja.
Wat de GI ook vindt, wat de raad ook vindt, mm-hmm, wat er verder ook ligt, dat is voor mij doorslaggevend. Ik vind het bij oma onveilig. Ja. Die verantwoordelijkheid kan ik niet nemen.
Ja.
Dan ligt er dus nu een verzoek voor plaatsing bij oma.
Ja.
Dus het enige wat de rechter dan kan doen is
afwijzen.
Ja. Moet hij dan een stap verder zetten? Ik denk, maar dat is volgens mij dus steeds waar rechters in zichzelf een probleem toe-eigenen, wat helemaal niet hun probleem is. Mm-hmm. Zij wijzen het dus af. Een rechter zal dan denken, oh.
En nu?
Want gaat het kind terug? Ja, nee, dat is jouw probleem
niet. Nee, zo is het ook, vind ik ook.
Dit is het verzoek. Als jij het niet veilig vindt bij oma, dan wijs je het af.
Ja.
En dan is het dus aan de GI of de raad, hangt er maar vanaf.
Om
dan een nieuw verzoek te doen voor dan in een pleegzorgvoorziening of weet ik veel wat. Weet je wel? Ja, maar dus dat is toch niet het probleem?
Nee, dus uiteindelijk... Nee, helemaal mee eens. Dus ik vind het wel heel belangrijk, want het kan natuurlijk gebeuren dat zo'n verzoek ineens voor ligt, gespecificeerd plaatsen bij die en die.
Ja.
100% mee eens, maar dan zijn we er denk ik over uit qua deze uitzending wat mij betreft. Op zo'n moment, als de rechter er dan niet achter staat, afwijzen en dan... Ja, plat uitgedrukt, zoek de GI met de raad maar uit wat ze dan daarna doen.
Ja.
Er zijn allerlei tools om het nog alsnog. Dus als de GI in zo'n situatie juridisch slim genoeg is, zullen ze altijd een dan wel van een uithuis plaatsen.
Ja.
En dan kan de rechter die gewoon in ieder geval toewijzen. En dan is het niet meer aan de rechter.
Nee, precies.
Mee eens?
Eens.
Oké, dank je wel.